spreker Maartje Kok. Jullie hebben het allemaal op internet al gezien, dus ik vertel een beetje overbodige informatie. Ja, wat kan ik over Maartje vertellen? Maartje,
24 jaar.
Ik ken haar al een beetje, dus ik het kan iets informeler vandaag. 24 jaar, studeert theologie aan de CAE, of heeft gestudeerd, ze is bijna klaar. Is ambassadeur van de SDOK. Wat kan ik nog meer over haar vertellen? Ze zit zelf op haar eigen Instagram en Twitter tagline heeft ze gezet. Liefde voor woord en beeld. Nou, dat blijkt wel, want ze schrijft heel veel. Ze heeft een eigen blog. Een maatje die schrijft. Ze schrijft voor geloofstoerusting. Je kijkt me heel moeilijk aan, maar het is wel allemaal waar wat ik zeg, geloof ik. En ze heeft ook een eigen fotografiepagina. Sophia Graffy, ik weet niet hoe ik dat uitspreek. Geschreven voor Zij Lacht. Dus in ieder geval, ze doet heel erg veel. En vanavond hoopt ze jullie iets te vertellen over het thema Is je deur al op slot? En ja, toen ik zelf dat thema hoorde, toen moest ik eigenlijk gelijk denken aan dat liedje. Is je deur al op slot? En ik moest ook zelf denken aan een tekst uit Matteüs 6. En dat zou ik graag aan het begin van deze avond met jullie willen lezen. Waarin het ook gaat over een gesloten deur eigenlijk. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars. Even eens kijken hoor, of ik het dit nou goed doe. Ja. Nee. Excuus. Excuus. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader die in het verborgene is. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want zij denken dat zij door veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hen bidt. Nou, zoals ik al zei, ik moest zelf eerst gelijk denken aan dat liedje, dat bekende liedje, Is je deur al op slot? En dan gelijk mee ook aan een, ik heb ooit een stukje geschreven, en had ik ook dat liedje in reciteerd, en toen kreeg ik gelijk van iemand een reactie. Van, is dat eigenlijk wel mogelijk? Waarom citeer je dat liedje? Je deur openen is helemaal niet mogelijk, want God moet dat toch doen? Maar goed, vanavond gaat het niet over het openen van deuren, ook niet over het openen van deuren voor God. Nou, misschien op een bepaalde manier wel. Alleen het gaat vandaag over het sluiten van deuren. En nou ja, zoals ik dit stukje heb gelezen, daar gaat het ook over het sluiten van deuren. Namelijk over het gaan in je binnenkamer om vervolgens met God een moment stil te zijn. Dus als het ware het sluiten van je deur voor de buitenwereld en het openen van een deur voor God. Nou, wat Maartje hier verder allemaal precies over te zeggen heeft, dat horen we natuurlijk zo meteen. Alleen ik wil zelf ook wel de ruimte geven vanavond om, ja, om je deur dicht te doen even voor de wereld en de deur te openen voor God. Dus ik stel voor dat we zometeen eerst Psalm 25 met elkaar zingen. En daarna is er ruimte voor stil gebed. In Psalm 25 zingen we Wie heeft lust de Heer te vrezen? En we hebben natuurlijk vaak zo'n voorstelmomentje dat je elkaar hele lastige vragen gaat stellen. Toen dacht ik, nou, kunnen we dat niet een keer anders doen? En kunnen we vandaag onszelf misschien niet een keer een hele moeilijke vraag stellen? En die tegenover God beantwoorden. Heb ik lust om de Heer te vrezen? Dus ik stel voor eerst Psalm 25 en dan vervolgens direct daarachteraan een stil gebed. En dan vervolgens zal ik een gezamenlijk gebed voor de avond uitspreken.
Thank you.
Zullen we in stil gebed dus antwoord geven op de vraag: heb ik lust, Heer, om u te vrezen? Heren, u weet alle dingen. U weet of ik u lief heb. Nee, zo zei Petrus het niet. U weet dat ik u lief heb. Heren, u weet ook of wij eerlijk zijn geweest zojuist. Heb ik lust, Heren, om u te vrezen? Heren, misschien hebben we wel heel onoprecht geantwoord. En heb ik er vaak helemaal geen zin in. Ben ik er vanavond misschien meer voor de gezelligheid of omdat iemand het vroeg? Heren, maar misschien hebben we wel eerlijk geantwoord, hebben we gezegd, nee, ik heb er eigenlijk vaak geen zin in. Of juist heel positief hebben we geantwoord, ja, Heren, ik heb lust om u te vrezen. Heren, en hoe we ook gekomen zijn, we zijn vanavond allemaal hier. En u bent totaal niet afhankelijk van of wij er nou zin in hebben of niet. Maar u kunt met uw Heilige Geest doorbreken in onze harten. En daar willen we u vanavond voor bidden. Heren, of we nou wel lust hebben om u te vrezen of dat we dat niet hebben. Dat we het gehad hebben en misschien nu in een diep dal zitten qua geloof. En dat we het eventjes helemaal niet meer weten. Heer, geef dan vanavond dat u doorbreekt met uw Heilige Geest. In onze harten gaat werken, opdat uw naam daarvoor de eer zal krijgen. Heer, en opdat wij u zullen dienen zoals u beeld gediend wilt worden. Heer, wees elke jongere die vanavond gekomen is nabij. Heer, ieder met zijn eigen vragen in zijn hart. Ook met hele eigen persoonlijke situaties. Het leven kan soms zo heel moeilijk zijn, Heren, dat we werkelijk even helemaal niet meer weten hoe het in elkaar zit. Of zelfs dat we soms denken, was ik maar niet geboren? Of leefde ik maar niet meer? Heren, zo diep kan het gaan. En we bidden u dat u vanavond ook vreugde geeft, vreugde in het geloof. En geeft dat dat ons hart mag overweldigen. En dat we uw naam daarvoor de eer zullen geven. Heren, zegen ons in elk onderdeel van het programma, als we liederen zingen, geeft dat we dat met ons hart zullen doen en niet zomaar wat woorden op zullen lepelen. Heer, zegen ons als er gebeden wordt. Zegen ook de spreker, Heer. Ik kan me voorstellen dat je ook zenuwachtig bent. Maartje is ook jong. Heer, maar ze hoeft het niet zelf te verzinnen, maar Heer, ze heeft de boodschap vanuit het woord. En ze mag geleid worden door de Heilige Geest. En ik bid u of u haar zegent en of u geven wil dat ze in kracht mag spreken en dat jongeren vanavond, ja, er iets van mogen opsteken en dat ze in het hart geraakt mogen worden. En dat is niet door wat zij nu allemaal doet, maar doordat uw Heilige Geest wil werken. En omdat u beloofd heeft, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Heer, zegen ons. Of we eerlijk zijn geweest of oneerlijk. Of we zin in deze avond hebben of niet. Of we misschien sceptisch zijn of dat we met goede moed zijn gekomen om iets van u te horen. Heer, laat het tot zegen zijn voor ons allemaal. In Jezus' naam. Amen. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, misschien zojuist in het gebed, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Ik stel voor dat we met elkaar nog een mooie psalm zingen. Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uw entwegen. Zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. En daarna wil ik de spreker uitnodigen om haar woord te komen spreken. En ik wil u alvast op de mogelijkheid wijzen ook om je vragen op te schrijven. Kan al tijdens de lezing. Vandaar ik zeg schrijven, maar dat kan via je mobiel, digitaal. Via steljevraag.tk. Dat staat daar op het scherm. Dus mocht je een vraag hebben, schroom niet om alvast te stellen. En dan hopen we hem in het tweede gedeelte te beantwoorden.
Ik weet nog dat ik, toen ik 17 was, 18 was, zat ik altijd bij jij daar. En altijd was er eigenlijk iets wat ik wel mee kon nemen. Iets wat me triggerde. Iets waardoor ik weer meer zekerheid kreeg in het geloof. Meer vreugde in God. En ik hoop dat jij vanavond eigenlijk maar met één ding weggaat. En dat is, ik wil naar God toe. Ik verlang om alleen met hem te zijn. Want dat is nogal een issue. En misschien ben ik de enige, misschien ook niet. Misschien herken je het. Ik vroeg gisteren, dacht ik ga een soort van enquête houden op Instagram. Want dat kan allemaal tegenwoordig. En dan ga ik eens vragen hoe mensen dat nou beleven, die stille tijd. Want daar gaat het vanavond over. Dus ik stelde de vraag. Even kijken. Ik zie stille tijd als iets dat. En mensen konden het afmaken. Ik ben benieuwd wat jij dan zou invullen. Ik zie stille tijd als iets dat rust brengt in een chaos, zei iemand. Noodzakelijk is voor mijn dagelijks leven, mijn relatie met God. Stille tijd is de mogelijkheid van God om iets aan mij te vertellen. Het is de tijd dat ik ontstress van alle drukte in de dag. En het moment dat ik hem leer kennen en mezelf laat kennen aan hem. Het is essentieel om vanuit zijn kracht te leven. Toen stelde ik de vraag, of een soort van poll. Ik vind stille tijd makkelijk of moeilijk? A of B? Nou, makkelijk, dat waren 33 mensen die het makkelijk vonden. En ik weet ook niet precies wat er dan met makkelijk bedoeld wordt. Of dat het gewoon makkelijk gaat, of ze kunnen makkelijk de stilte opzoeken. Ze weten precies hoe het moet, dat kan onder makkelijk verstaan worden. 33 mensen. 232 mensen vonden het echter moeilijk. Dat is nog een groot contrast. Toen vroeg ik, waarom vind je het dan eigenlijk moeilijk? De een zei, ik heb geen idee wat ik moet doen. Hoe moet ik bidden? Hoe moet ik Bijbel lezen? En ik ben al lang blij met het moment dat ik überhaupt gewoon rustig voor mezelf. En dan past het eigenlijk helemaal niet in mijn hoofd om dan nog een keer te focussen op God. En de ander zei, ja weet je, je doet het ook maar gewoon gauw. Want dan denk je, nou dan heb ik dat tenminste gedaan. Dan heb ik er een goed gevoel in overgehouden. En de een zegt, ik word eigenlijk alleen maar met mijn telefoon, word ik meegezogen in de tijd en word ik afgeleid. Er zijn zoveel prikkels in mijn leven dat ik het eigenlijk moeilijk vind om stilte te vinden. En dan nog eentje. Ik heb geen zelfdiscipline En ik heb een chaotisch hoofd en een chaotische agenda. Dat had mijn antwoord kunnen zijn. Want dat herken ik. En misschien herken je, misschien was die uitspraak die je net hoorde, misschien was dat wel jouw uitspraak. Waar jij je in herkende. Ik vind stille tijd moeilijk. En toch vind ik het apart. Hoe kan het dat we aan de ene kant dus zulke mooie dingen zeggen over stille tijd? Want het is de tijd met God, essentieel om vanuit zijn kracht te leven. En aan de andere kant vinden we het eigenlijk iets moeilijks. Eigenlijk het moet. We ervaren het soms eerder als, nou ja, oké, dan ga ik maar. Want dan kan ik dat weer van mijn to-do-lijst afstrepen vandaag. En er zijn verschillende manieren om de definitie van stille tijd in te kleuren. Maar vanavond wil ik het inkleuren als de tijd alleen met God. Echt alleen. De deur dicht, of waar je dan ook heen gaat, om echt alleen met God te zijn. En misschien ligt daar die struggle wel, in het alleen zijn. Toen ik stage liep in een multiculturele gemeente in Rotterdam, toen was eigenlijk de eerste vraag die mijn begeleider op mijn stage vroeg aan mij. Maartje, hoe is nou met je relatie met God? Hoe is het tussen jou en God? En 9 van de 10 keer, ik deed mooie dingen. Hè? Mocht een alfacursus organiseren en praten met mensen die naar God zochten. En ik zeg, ja, ik vind het echt moeilijk. Die Bijbel open doen. Waar moet ik dan beginnen? Echt alleen bidden. Toen zei hij, oké, dan heb ik een leuke opdracht voor je. Ik heb een stageopdracht voor je. Ga jij maar 3 dagen lang alleen in een caravan zitten. Ik ben benieuwd wat dat met jou zou doen. Of in ieder geval, wat doet alleen die gedachte al? 3 dagen alleen in een caravan. Oké, alleen zijn kan prima, hè? Zolang ik mijn mobiel bij me heb. Want dan ben ik eigenlijk nog bereikbaar voor de hele wereld. Dat is heel prima. Dan voel ik me helemaal niet zo alleen. Maar die besloot ik natuurlijk ook weg te doen. Want dan moest het ook wel echt alleen zijn. En toen merkte ik hoe moeilijk ik het vond. En wat het met me deed als ik dus niet bereikbaar was. Als God de enige was tegen wie ik kon vertellen hoe mooi de zonsopgang was en hoe mooi de zonsondergang was. Zonder dat te moeten posten op Instagram. Of zonder dat allemaal te vertellen aan de mensen in mijn WhatsApp-lijst. En misschien dacht je vanavond, nu hoop ik dat ze met allerlei goede tips komt over hoe ik mijn stille tijd zo goed mogelijk moet invullen. Mijn tijd alleen met God. Ik ga je teleurstellen. Er zijn heel veel tips, dat geloof ik. Maar dat gaan we vanavond eigenlijk niet doen. Vanavond gaan we luisteren en kijken naar Jezus. Want als de discipelen iets vroegen aan Jezus, was het wel, leer ons bidden. En Jezus gaf antwoord op die vraag. Hij gaf een onderwijs, wat ze konden bidden. Hij gaf ze het Onze Vader. Hij vertelde ze op welke manier, namelijk als kinderen. Als kinderen die, want als hun vader op de aarde ze al geen steen zou geven, maar brood zou geven, hoeveel te meer zou de hemelse vader dan de Heilige Geest geven aan zijn kinderen? Hij vertelde ze ook hoe ze niet moesten bidden. En dat is ook het onderdeel dat Gerco net las, namelijk, je moest niet bidden als de huichelaars. De mensen die dachten, kijk ons eens bidden. En dan gaf ze een tip om te helpen focussen. Hun hart werkelijk op God te richten. En dat gedeelte, we gaan het een stukje wat Gerco heeft gelezen nog een keer lezen. Matthäus 6, vers 5 tot 8. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars. Want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden. Om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit de deur en bid tot uw vader die in het verborgene is. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen. Want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig heeft, voordat u tot hen bidt. Jezus vertelde dat omdat het nogal vaak gebeurde op het moment dat er werd opgeroepen tot gebed, dat de farizeeërs altijd precies op dat moment op de straat wilden zijn. Je kon overal bidden, maar hun wilden graag gezien worden. En Jezus zei, dat is niet de bedoeling. Het gaat er niet om dat je hart met alles bezig is om je heen of om je eigen ego. Het gaat erom dat je alleen bent gericht op God. En dat zie je dan ook terugkomen in het gedeelte. Wat hij zegt, opnieuw, maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, Sluit de deur en bid tot uw vader. Maar misschien denk je, Jezus had makkelijk praten. Tuurlijk kon hij goed de binnenkamer ingaan, want hij was immers de Zoon van God. Hij kon volmaakt gehoorzaam zijn. Maar we belijden ook dat Jezus God en mens is geweest. Dus hij weet, hij kent onze struggles en hij weet wie we zijn. Hij wilde ons lessen meegeven die hij heeft geleerd over het bidden in de afzondering. En we denken vaak, we kunnen als we het over stille tijd hebben, ook vaak denken, ja, maar ik bid eigenlijk gewoon heel de dag door. Dat is toch ook gewoon heel goed? En dat zegt Jezus ook, bid zonder ophouden. Blijf voortdurend bidden. Maar Jezus laat ook iets anders zien met zijn leven. En die teksten gaan we nu langs. Als het ware beschrijven de verschillende evangeliën, dus de verschillende discipelen die met Jezus meeliepen, ze zagen hem telkens weer gaan. Zagen ze hem lopen. Hij gaf ze een voorbeeld, want hij wilde alleen met de Vader zijn. Marcus 1, vers 35. En heel de stad had zich verzameld bij de deur. En hij, Jezus, genas er velen die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren en dreef veel demonen uit. En hij liet de demonen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. Marcus 6. En meteen dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida, terwijl hij zelf de menigte weg zou sturen. En toen hij afscheid van hen nam, genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En Matthäus beschrijft precies hetzelfde stuk. En meteen, dan komt hetzelfde gedeelte weer terug en dan zegt Matthäus dit keer, en toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Lucas 4. Toen het dag geworden was, ging hij naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. De menigte zochten hem en kwamen bij hem en probeerden hem tegen te houden, omdat hij niet bij hen weg zou gaan. Lucas 5. Het gerucht over hem verspreidde zich echter des te meer en een grote menigte kwam bijeen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun ziekte. Maar hij vertrok naar de woestijn en bad daar. En hier zie je Jezus. Je kijkt als het ware, telkens zie je Jezus allerlei wonderen doen, mensen genezen, mensen bevrijden en dan gaat hij weg. Hoeveel de mensen die hij ook nog had kunnen genezen, hij laat ze achter zich en hij gaat naar zijn vader toe. Hij is alleen. En daarin staat de houding van Jezus vaak lijnrecht tegenover die van mij. Tegenover die van jou. Waar hij naar zijn vader gaat, blijf ik meestal staan waar ik sta. Mijn houding staat zo vaak in contrast met de houding van Jezus. Een Puritaanse schrijver, die zegt in het jaar 1600, dus we denken vaak van, oh, maar het is vandaag echt een issue, want hè, onze telefoon en dat leidt ons allemaal enorm af. Maar op een of andere manier vonden meer mensen het moeilijk in de geschiedenis. Hij schrijft, we zeggen dat we geen tijd hebben om in het verborgene te bidden, maar we hebben wel tijd voor al het andere. Tijd om te eten, om te drinken, tijd voor onze kinderen. Maar geen tijd voor datgene wat al het andere omvat. We zeggen dat we geen binnenkamer hebben, maar Jezus vond een berg, Petrus een dak, de profeten de wildernis. Als je van iemand houdt, dan zul je een plaats vinden om alleen met diegene te zijn. Dus als je van iemand houdt, zegt hij, zul je een plaats vinden om alleen te zijn met diegene. Dat zorgde ervoor dat Jezus telkens weer ging. Hij hield van zijn vader. Maar wat is het dan wat ons zo kan afleiden? Want dat is wat ik vaak in die enquête soort van die ik had gehouden. Teruglas, afleiding, prikkels. De Bijbel beschrijft het eigenlijk al en er zijn soort van drie soorten afleidingen. Eén daarvan is het geld, de ikgerichtheid, de rijkdom, de zorgen. Die komen allemaal naar voren in de bergreden die Jezus houdt. Hij weet dus hoe die dingen ons van het koninkrijk kunnen afhouden. Drukte. Denk aan het overbekende beeld van Martha. Ze had door die drukte eigenlijk niet meer door dat ze de hoogste plaats bij Jezus was. Dat ze eigenlijk naar Jezus moest luisteren en aan zijn voeten moest gaan zitten. Door alle drukte kunnen we soms ons levensdoel misschien wel uit het oog verliezen. Waar we werkelijk voor zijn gemaakt. En Paulus schrijft uiteindelijk als afleiding over het huwelijk. En ik dacht, ja, een jongerenavond, moet ik dan over het huwelijk gaan beginnen? Ja, ik ga er toch over beginnen. Want het wordt niet voor niks genoemd. Paulus legt een scherpe analyse neer. Hij zegt namelijk dat degenen die geen relatie hebben, kunnen zich bezighouden met de dingen van de Heer, zo staat het er. En degenen die getrouwd zijn, die hebben logisch veel tijd nodig om te zorgen voor degene van wie ze houden. En hij keurt dat niet af, maar hij zegt wel, hou je focus scherp. Misschien onderschat je dat ook wel. Als je single bent, dan heb je dus ook veel tijd in je hoofd, in je hart, ruimte om dat op God te richten. Paulus geeft dus een aansporing aan de mensen die getrouwd zijn. Als het je van God afleidt, kom, trek elkaar er weer bij en besef wat de werkelijke focus moet zijn. Ook hierin zien we dat Jezus handelen eigenlijk weer zo tegen ons handelen ingaat. Jezus kon met de psalmen echt meezeggen, wie heb ik buiten u op deze aarde? Naast u heb ik eigenlijk niemand anders die ik liever wil. Uw goedheid en uw goede tierenheid is beter dan dit leven. Uw liefde is alles. Ook dat stond weer zo lijnrecht tegenover ons. Hij kon het druk hebben, hè? Want hij kon nog genoeg mensen genezen. Hij kon nog genoeg enorm goede gesprekken hebben met zijn discipelen. Hij kon nog veel meer mensen onderwijzen. Maar hij koos ervoor om alleen te zijn met zijn vader. Dit zijn dan hele praktische dingen. Maar zijn de dingen die dicht bij ons hart liggen misschien nog wel het moeilijkst? Want al heb ik vakantie, of word ik dus 3 dagen in een caravan gestopt, dan nog vind ik het moeilijk om bij God te zijn. En wat is dat dan? Dat is iets wat we dus vaak niet kunnen zien of waar we het moeilijk vinden om onze vinger op te leggen. En één daarvan is, de stilte kan eng zijn. Je kan je ongemakkelijk gaan voelen als het stil wordt. Het kan confronterend zijn. Want plotseling hoor je alle gedachten die maar in je hoofd er altijd al zaten, maar waar je geen ruimte voor gaf, geen tijd voor gaf. Die moeilijke situatie, misschien wel die ene zonde die je eigenlijk liefste wil wegdrukken, maar in de stilte gebeurt er wat. Dan moet je misschien wel bezig zijn met de grote levensvragen waar je mee zit. Waar ben ik voor gemaakt? Waar ga ik dan echt naartoe als het leven hier ophoudt? Wat is mijn levensdoel eigenlijk en wat zijn mijn prioriteiten tegenover God? Daarom is afleiding zo fijn. Zolang we afgeleid zijn, kunnen we dat verstoppen. Nog een ding is, we zien God niet. Niemand heeft ooit God gezien. Wij hebben iemand lief die we niet zien. En dat is nogal vreemd in een wereld waar we alleen maar geprikkeld worden door dingen die we zien. Continu. Telkens weer. Wat is het eerste waar je naar grijpt als je wakker wordt? 9 van de 10 keer is bij mij dat mijn telefoon. Dat zie ik. Die mensen, die zie ik, die ken ik. Uit onderzoek is gebleken dat we onze smartphone ongeveer 81.000 keer checken per jaar. Onze smartphone is een verslavend iets waar je telkens weer naartoe getrokken wordt. En dat hoeft helemaal niet zwaar te klinken, maar het is dus waarschijnlijk voor veel mensen een feit. En voor sommige mensen die hier zitten misschien ook helemaal niet. Die daar dus heel goed mee kunnen omgaan. Het is ook niet raar, want zo las ik op internet, er wordt wereldwijd op YouTube elke minuut 400 uur aan video gedownload. Geüpload. En er wordt elke dag meer dan 1 miljard uur wereldwijd naar video gekeken. En op Instagram worden er dagelijks 94 miljoen foto's en video's geplaatst. Er is dus altijd wel wat nieuws te zien. Ik vind het niet zo raar dat ik telkens maar weer erop zit, want er is telkens weer wat nieuws te zien. En ik word veel meer geprikkeld en getriggerd op mijn telefoon dan als ik alleen met God ben. Want dan heb ik alleen een Bijbel, of moet ik iets tegen God zeggen? Dat lijkt dan zo enorm saai. Ik kan God niet zien. En ik laat me verzadigen door allerlei andere dingen. En Jezus, hij wist dat er geen betere vader zou zijn dan zijn vader. En hij wist dat hij naar niemand anders kon gaan dan naar zijn vader. Want mensen zouden hem teleurstellen. Die zouden in slaap vallen als hij het enorm moeilijk had. Alleen zijn vader zou dan zijn tranen zien en zijn geroep horen. En als Jezus zegt dat we niet de nette woorden hoeven te bidden, dan heeft Jezus dat ook niet gedaan. Hij heeft zijn hart uitgestort. Misschien wel met de woorden van de psalmen. Waarom ging Jezus naar zijn vader? Omdat hij zijn vader lief had. Daarom deed hij de deur dicht, in afzondering, en was alleen met God. Als je van iemand houdt, dan zul je plaats vinden om alleen met diegene te zijn. En dat vraagt dus offers. Om soms je rug te keren naar al die andere afleiding en om naar hem te gaan. Hoe komt het dat wij zo vaak onze rug eerder keren naar de verborgen omgang met God, met onze ogen gericht op alles wat ons lijkt te kunnen vervullen, en God dan achter ons laten? Als we kijken naar de binnenkamer van de mensen uit de Bijbel, ik weet niet wat jouw beeld is van stille tijd. En ik weet ook niet, misschien is jouw beeld wel dat je denkt, het is enorm saai iets. En iets systematisch of iets ingewikkelds. Maar als we kijken naar de binnenkamer van Paulus of de psalmisten, dan is dat vol leven, vol emotie, vol tranen, vol vreugde. En misschien soms vol stilte. Soms is er namelijk helemaal niks, maar dan nog willen ze er zijn. Paulus die helde tranen om zijn gemeente, om de mensen van wie hij hield. En David beleed zijn zonde en hij zei, Heere, doorgrond mij maar en ken mij. En zie of er iets schadelijk bij mij is en leid mij dan op de eeuwige weg. Dat gebeurde daar. Hij beleed daar wie hij voor God was. Er waren mensen in de geschiedenis die vol ontzag en vol verwondering van God raakten. Toen ze in hun binnenkamer waren, alleen met God waren. En we kunnen het vaak over een navolging hebben, maar één opmerking van een jongen zette mij echt stil. Ik vroeg aan hem, het klinkt als een enorm spectaculaire vraag, ik vroeg, zeg, hoe ziet navolging van Jezus eruit in jouw leven? Hoe ziet het er bij jou uit? Hij antwoordde dus, ja, gewoon, ik ga op mijn knieën, zodat hij mij kan vormen naar het beeld van zijn zoon. Oké, ik vond het niet zo'n spectaculair antwoord. Maar eigenlijk raakte het mij diep, want daar had ik helemaal niet over nagedacht. Dat navolging dus waarschijnlijk op de knieën begint. Waarom willen we Jezus spectaculair in alles navolgen? Maar zodra hij dan de berg op gaat, dan houden we pas, onze pas in. Laat Jezus maar gaan, maar wij hebben zo vaak geen zin om naar de Vader te gaan. Terwijl het dus werkelijk goed is om te gaan. Want Paulus benoemt dat we een goede strijd te strijden hebben. Maar hoe willen we die strijd strijden als we niet weten hoe ons zwaard werkt? Het woord. Als we willen verlangen naar de wederkomst, hoe willen we dat dan doen als we niet weten wat we kunnen verwachten en wat we kunnen verlangen? Als we graag willen dat we willen weten hoe we onze naasten moeten dienen, dan moeten we zijn woord lezen. Als we onze zonden willen inzien, op een gezonde manier, dan moeten we zijn woord lezen. Als we vergeving willen kennen, dan moeten we zijn woord lezen. Dan moeten we bij God zijn, met hem praten en ons hart uitstorten voor hem. Jezus zegt, ga naar mijn vader toe, in het verborgene, en laat je kennen. Het is een goede vader die op je wacht. Zou je dan niet gaan? Als je aan het avondmaal bent geweest en geproefd hebt dat God goed is, zou je dan niet gewoon vaker gaan en geloven dat de woorden van Jezus waarheid zijn als hij zegt, de woorden van mijn vader zijn voedsel voor je hart. Daartoe wil ik je toe aansporen om te gaan en prioriteiten te stellen, ook als het soms moeilijk is. En het kan dat het enorm moeilijk is. Ja, Maartje, je kan het allemaal mooi zeggen, we moeten naar de vader gaan, maar als ik het gewoon allemaal even niet geloof, als ik het gewoon allemaal heel moeilijk vind, God als vader, is het wel waar? Hoe zit het dan? Dan is het goed om met elkaar te gaan. En ik hoop dat je zo iemand hebt die met jou mee wil naar de binnenkamer. Ik ben dankbaar dat ik zulke mensen om mij heen heb die met me mee willen naar de binnenkamer. Zo heb ik een vriendin, Laura. Wij, nou dat is al lang geleden, maar hierdoor werd ik weer even stilgezet van daar moet ik weer een afspraak mee maken. Eens in de maand deden wij een afspraak om eens te vragen hoe het was. Hoe het nou eigenlijk was tussen mij en God. Waar ik naar verlangde. Wat ik zag in mijn eigen leven, waar ik van baalde. Wat niet conform was aan het woord van God. En pas was het eigenlijk weer zo. Ik wist niet hoe ik terug moest naar God. En ik wist ook niet wie God dan eigenlijk was. En zijn woorden, die deden me niet zoveel meer. Ik vertelde dat tegen haar en zij zei, mag ik voor je bidden? Maar zij was thuis en ik was thuis en ik moest weer weg. En toen zei ik, kan je dan je gebed inspreken via WhatsApp? Want ze kunnen heel negatief doen over alle techniek. Maar dat was dus iets moois. En daar kreeg ik een gebed toegestuurd. Ik kon het niet, het bidden tot God, maar zij deed het voor me. Ik vond het moeilijk om de Bijbel te lezen, maar zij deed in dat spraakbericht, in dat gebed, wees ze me weer op de woorden van God, las zij ze voor aan mij. En als je nog niet zo iemand hebt in je leven, zoek ernaar. Of als je weet, ja, die persoon kan ik vertrouwen, vraag of je dat commitment met elkaar aan wil gaan, om samen naar God te gaan, naar jullie vader te gaan. Want als de ene het niet kan, heb je soms echt iemand anders nodig. Uit het gezin van God. We zijn zo vaak niet als Jezus, maar gelukkig is hij ook gestorven voor al onze lauwheid, al onze liefdeloosheid en alle dingen waarin wij tekortschieten. Uiteindelijk moeten we christenen zijn die niet uit schuldgevoel naar de vader gaan, maar uit een diep verlangen. En niet alleen vanuit ons gevoel, maar omdat we weten dat God goed is en daarom gaan. Dat we weten dat er een vader is die op ons wacht. Die ons heeft gekozen, geheiligd en lief heeft. Die ons wit heeft gemaakt als sneeuw. En als je weet dat je zijn kind bent, waarom gedraag je dan ook zoals een kind? Als iemand die vraagt, die er mag zijn bij de vader. Met alles, met het schreeuwen, met het huilen, met de twijfel, met de worstelingen. En hou je dan ook vast aan zijn beloftes. Je gaat hier straks weg en ik weet dat de kans bestaat dat de oproep om naar je vader te gaan, die in het verborgen is, om alleen te zijn met God, moeilijk is om vol te houden. Dat het zo weer wegcijpelt. Daarom wil ik je 3 dingen meegeven die je tegen jezelf kan zeggen morgenochtend als je opstaat. Zeg tegen jezelf, tot wie moet ik anders heen gaan? Want hij heeft de woorden van het eeuwige leven. En wat moet ik dan doen? Zeg tegen jezelf, maak alles bekend met bidden, smeking, met dankzegging bij God. En waarom zou ik dat dan doen? Hij is beter dan het leven. Beter dan alles hier op aarde. Beter dan de prachtige dag die voor je ligt. Of beter dan de verschrikkelijke dag die voor je ligt. Hij is beter dan het leven. En dat wens ik je toe. Ga. Laten we een generatie zijn die niet alleen maar bekend staat om het navolgen van Christus in het openbaar, maar dat ze proeven en weten dat je niet zomaar christen bent, maar dat je christen bent vanuit een levende relatie met de Vader. De Vader die je lief heeft, die naar je luistert en die je wil verhoren. En ik hoop dat het snel komt. Het moment dat we hem zien. Dat we niet meer hoeven te struikelen, maar mogen wandelen in het licht met Jezus. En zijn stem horen en kennen. Want die stem hebben we eerder gehoord. Toen we alleen waren met God. We gaan nu het lied zingen. Wees mijn verlangen. Als een gebed of wat je net hebt gehoord.
Wees mijn verlangen, oh.
Kaatje, heel erg hartelijk bedankt voor je lezing. Ik vond het zelf een indrukwekkende lezing. Ik zeg niet omdat ik je ken, want ik ben een oprecht persoon, denk ik zelf. Dus ik had eerlijk gezegd dat ik niks had gevonden. Ja, niet hier natuurlijk. Maar in ieder geval, ik vond het heel mooi dat je persoonlijk durfde te zijn, ook kwetsbaar over de moeilijkheid die je zelf soms hebt met stille tijd. Ik moest zelf eigenlijk denken aan een avond van Henk Binnendijk. Ik weet niet, wie was daar op die avond van Henk Binnendijk? Ik weet niet of jullie gelijk weten waar ik nu op ga doelen, maar die stipte ook aan dat het belang van stille tijd. En Henk kan dan een beetje cru zijn. En hij vroeg aan ons van wie leest er nou meer dan een kwartier per dag uit de Bijbel? Of meer dan een kwartier, volgens mij gewoon een kwartier. En dat was toen weinig. Of het was hier misschien nog wel boven gemiddeld, want jij daar jongeren. Maar in ieder geval, hij zei van hoe kunnen wij christen zijn zonder stille tijd? En eigenlijk heb je vanavond daar weer opnieuw de vinger bij gelegd. En daarin besefte ik ook dat het soms zo moeilijk is. Dat je toen na die avond nam ik me gelijk voor van elke dag minimaal een kwartier op de klok kijken. En dan kom je een paar maanden later weer op zo'n avond en denk je, wat is er eigenlijk van terecht gekomen? Dus heel hartelijk dank voor je mooie lezing. Ik kan me ook voorstellen dat daar vragen over ontstaan zijn. De mogelijkheid is er dus om vragen te stellen via steljevraag.tk. Zometeen is er ook een microfoon, dus je kunt straks ook zeggen van joh, als het een heel lang verhaal is, van ik stel hem mondeling in de zaal. Als je nog een mooie tip hebt voor een Bijbel, voor stille tijd, dan kun je die uiteraard ook delen. Dat kan dus allemaal via deze website, steljevraag.tk. Dan is het nu tijd om een lied te gaan zingen. En tijdens het lied is er ook collecte. Ik heb begrepen dat het geld hard nodig is. Dus ik zou jullie allemaal willen uitnodigen om ook gul te geven. Dat kan natuurlijk gewoon klassiek met cash geld in de collectezak. Maar ze hebben tegenwoordig ook heel iets origineels, namelijk gift. En ik had begrepen dat er een filmpje van was om uit te leggen hoe dat werkt. Kijk. Maar als ik zo zie, is het een feest om zo te geven. Dus ik zou zeggen, geef gul. Gaan we nu het schitterende lied zingen, Vreugde van mijn hart. En daarnaast pauze. En dan hopen we na 20 minuutjes om 9:50 weer verder te gaan met de avond. Geef mij
met beide handen vast en troost mijn rusteloze hart. Jezus, laat uw aanwezigheid mijn diepste vreugde zijn. U mijn kracht, o Heer, u de vreugde.